We willen het woord van de Heere openen en de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Petrus, de eerste zendbrief. Het vierde hoofdstuk willen we lezen vanaf het eerste tot en met het elfde vers. De schriftlezing 1 Petrus 4 vers 1 tot en met 11.
Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overige is, in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt door de zelfs uitgieting der overdadigheid en uw lasteren, de welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, omdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar zouden leven naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 4 en daarvan de versen 7 en 8. En dan luidt het woord van de Heere onze tekst. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Geliefde gemeente, Oudejaarsavond 2010. Ik kan me voorstellen dat er zo iemand in de kerk zit die voor zichzelf denkt van: mijn gevoel is dit jaar pas nog maar begonnen. Het lijkt wel alsof de klok ieder jaar sneller tikt. En de snelheid waarmee de dagen vervliegen, ja, het kan de mens wel eens beangstigen. Een dag is zo om. Een week is niets. Er is zoveel te doen, maar we hebben geen tijd. Wij hebben niet de tijd, maar de tijd heeft ons. Oudejaarsavond 2010. Opnieuw is er een jaar ten einde. En wat is er ook weer veel gebeurd in het afgelopen jaar? Het jaar waarin een nieuw kabinet is aangetreden. Het jaar waarin de euro in gevaar kwam. Een jaar waarin de economische malaise te merken is nog steeds in vele bedrijven en organisaties, bij vele gezinnen. Maar ook het jaar waarin de wereld opnieuw geteisterd werd door natuurrampen en waarin er opnieuw geen oplossing kwam voor de vraagstukken van oorlog en vrede, van honger en van tekort. Maar ook in het persoonlijke leven kan er veel zijn gebeurd. Misschien mocht er een kind worden geboren. Of misschien mocht jij in het huwelijk treden. Of mocht een van uw kinderen in het huwelijk treden. Of het sterven van een geliefde dat een zwarte rand legde om het jaar 2010. U topte misschien met uw gezondheid. Op het werk waren er problemen. Of misschien was er wel helemaal geen werk. En jij mocht slagen voor je examen. Of je ging voor het eerst naar de middelbare school. Een verkering is misschien aangegaan. Ja, als we zo op deze avond terugkijken, dan zullen we allemaal toch zo onze eigen gedachten en eigen herinneringen hebben. Voor de ene een jaar van voorspoed. Voor een ander een jaar van tegenspoed. En een derde zegt van, nou, het was voor mij eigenlijk geen eens zo'n bijzonder jaar. Maar hoe het ook zij, het jaar 2010 verdwijnt over een paar uur voorgoed in de boeken, om nooit meer terug te keren. Dan is het voltooid verleden tijd. En over een paar uur gaan we de grens van oud naar nieuw over. En een nieuw jaar breekt aan. Maar zeg, zul je volgend jaar nog zijn op oudejaarsavond? Zal er nog wel een oudejaarsavond zijn? Want onze tekst zegt ons, het einde aller dingen is nabij. Het einde van de wereldgeschiedenis. Maar ook het einde van ons persoonlijk leven. En het kan maar zo daar zijn. Want de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dat legt een geweldige klem op ons leven. En het roept toch ook een ernstige vraag op. Want ben ik dan bereid als het einde daar is? Kan ik mijn schepper? Kan ik hem ontmoeten? Kan ik hem recht in de ogen kijken? Is het goed gekomen tussen de Heere en tussen mijn ziel? Want daar wijst Petrus ons op in onze tekst. En daar willen we naar gaan luisteren onder het thema Oudejaarsavond bij Petrus. Twee gedachten. In de eerste plaats het einde van alle dingen. En in de tweede plaats de noodzaak om bereid te zijn. Oudejaarsavond bij Petrus. In de eerste plaats het einde van alle dingen. En in de tweede plaats de noodzaak om bereid te zijn. Het einde van alle dingen is nabij. Ja, dat is zo'n typische oudejaarstekst, zegt u. En u hebt gelijk. Maar bij Petrus komt die tekst nou niet zomaar uit de lucht vallen. Die woorden die daar staan beschreven zijn heel bewust opgeschreven. En ze kennen ook een adres. Vers 1 van hoofdstuk 1. Want daar lezen we aan wie Petrus de brief heeft geschreven. Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Vijf districten in het noordwesten van Azië. Een brief die hij heeft geschreven aan degenen die uit het heidendom gekomen zijn en christen zijn geworden. Want dat blijkt toch wel uit hoofdstuk 2. Als we daar lezen in de versen 9 en 10, dat de Heere ze uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. In ons teksthoofdstuk, en daarvan het derde vers, lezen we wat die mensen voorheen hebben gedaan. Gewandeld in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnsuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Maar tot die heidenen is het evangelie gekomen. Wie het heeft gedaan, weten we niet. Het zal Paulus niet zijn geweest. Want Paulus concentreerde zich meer op de zuidelijke delen van Azië. Misschien waren het, mag ik het zeggen, assistenten van Paulus geweest die er hebben gewerkt. Maar hoe het ook zij, het evangelie is er gebracht en er is een gemeente van Jezus Christus gekomen. En nu gaat Petrus als een van de ooggetuigen van het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus aan deze gemeenten een brief zenden. En we lazen het al in hoofdstuk 1 vers 1 hoe hij die christenen nou noemt. Vreemdelingen. Vreemdelingen. Ja, want hun positie in de samenleving, die wordt gekenmerkt door een breuk met vorige levensbehoeften. Het is anders bij hen geworden. Christenen zijn in het leven buitenstaanders geworden. Het was al zo in Klein-Azië. Vandaag is het niet anders. En nu wil Petrus die mensen sterken. En daarom stuurt hij deze brief. Want ze leven in een moeilijke situatie. Van alle kanten trekt de zonde. En de gelovige christenen worden niet voor vol aangezien. Ze worden bespot. Ze worden veracht. Dat was de situatie van de kerk in die dagen. De situatie van de leidende kerk van vandaag. Die heeft daarmee toch ook te maken. Maar toch ook in ons eigen land zien we toch dat het steeds meer die kant op gaat. Christenen worden niet voor vol aangezien. Hun standpunten zouden achterhaald zijn, niet meer van deze tijd. En dat is toch het verwijt dat christenen krijgen. En dat zorgt voor problemen. Verpleegkundigen die niet willen meewerken aan een euthanasieaanvraag. Als we denken aan een verkoper die zijn baan verliest omdat hij niet op zondag wil werken. Een politieke partij die haar subsidie dreigt te verliezen omdat ze een bepaalde gedachte huldigt die er bij een moderne mens totaal niet meer in kan. Een vrouw die als zielig wordt gevonden als ze de zorg voor haar kinderen prefereert boven een betaalde baan. Christelijk onderwijs dat hoe langer hoe meer zijn bestaansrecht dreigt te verliezen. Zo kunnen we toch doorgaan. Allerlei voorbeelden waaruit blijkt dat de christenen ook in ons land steeds meer in de knel komen. Ook in het moderne Westen wordt het steeds moeilijker voor een christen om staande te blijven. Want nog even, en dan worden toch de restanten van de eens zo'n christelijke samenleving bij het grofvuil gezet. En toch. Toch is dat niet nieuw. Want die christelijke gemeenten waar Petrus zich op richt hadden er al mee te maken. En Petrus die schrijft nou hoe zij zich hebben te gedragen als ze te maken krijgen met tegenstand en met uitsluiting. Juist als alles om je heen de decadente en de wereldse levensstijl propageert, dan hebben de christenen standvastig en volhardend vast te houden aan wat het woord van God van hen vraagt. Zeker vanuit het licht dat het einde aller dingen nabij is. Want dat gaat Petrus onderstrepen in vers 7. Hij doet dat nadat hij in vers 5 en 6 ook al gesproken heeft over het komende oordeel. En het komende oordeel, dat richt de gedachten als vanzelf op het naderende einde. Het komende oordeel leidt tot de afsluiting van al het aardse gebeuren. En dan kunnen we zeggen dat het einde van alle dingen ook het einde van allen insluit. En dat het einde van alle mensen, ook het einde van alle dingen insluit. Er komt dus een einde aan het leven hier op aarde. En daarmee komt het vervolg van deze pericoop onder een geweldige spanning te staan. Want het einde van het leven op aarde is nabij. En die wetenschap die moet toch wel consequenties hebben voor de reis door dit leven. En als een goede leerling van zijn meester houdt Petrus dit die christenen in Azië voor. Want de Heere Jezus heeft zelf ook diverse keren gesproken over het naderende einde. En als hij in Marcus 13 de verwoesting van Jeruzalem voorzegt, dan spreekt hij ook over het naderende einde. En in tijden van oorlogen, hongersnoden, pestilentien en verdrukkingen klinken daar die woorden van de Heere Jezus. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En zo zegt Paulus en zo zegt Petrus tot die christenen in Azië. En zo komt dat woord ook tot ons. Alsof Petrus hen en ons oproept, laten we toch gewaarschuwd zijn. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee. En laat het niet zo zijn als in de dagen van Noach. Eten, drinken, spelen, ten huwelijk gevende. Maar vervolgens immuun voor de waarschuwingen van het naderende oordeel. Petrus, die wil zijn lezers waarschuwen. En op oudejaarsavond komt die waarschuwing ook tot ons. Nog even. En uw, jouw en mijn leven zal aan het einde komen. En zelfs de wereld zal niet lang meer bestaan. Want een wereldbrand, die zal een einde maken aan deze wereld. En we zijn allen op weg naar het einde. Aan deze wereld en aan haar begeerlijkheden zal een einde komen. En dat maakt er zoveel dingen betrekkelijk. Zaken waar we ons zo druk om kunnen maken. Zaken waar we zo vol van kunnen zijn. Het komt toch ineens in een heel ander daglicht te staan. Er is maar één zaak die telt. En er is maar één ding dat voor u, voor jou en voor mij belangrijk is. Dat is die ene zaak. In het licht van het naderende einde ben ik daarvoor bereid. Bent u bereid? En jij? Ben jij bereid als die grote dag daar zal zijn? En dan valt ons op dat Petrus hier een woord gebruikt dat in de grondtekst ook vaker wordt gebruikt dan alleen hier in 1 Petrus 4. Want dan komen datzelfde woord komen we ook tegen in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Op een moment als de Heere Jezus Christus in de hof van Gethsemane is. En dan horen we het hem zeggen tegen zijn discipelen, Matthäus 26, vers 45. Slaap nu voort en rust. Zie, de uren is nabijgekomen. Datzelfde woord is nabijgekomen. En de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. En die gevangenneming, die liet nog enkele ogenblikken op zich wachten. Nee, Petrus wil daarmee natuurlijk niet zeggen dat het einde aller dingen binnen enkele minuten plaatsvindt. Dat moment is alleen maar bij God bekend. Maar Petrus wil er wel mee zeggen dat sinds het werk van de Heere Jezus Christus de laatste fase van deze wereld is ingegaan. Na Pasen leven we in de eindtijd. Door het volbrachte werk van Christus is het de eindtijd geworden. En wat dat betreft heeft de tijd tussen het schrijven van die brief en 2010 wel stilgestaan. Want het was toen en het is nu nog steeds de eindtijd. Het is niet van belang hoe lang die tijd nou duurt. Want de komst van Jezus Christus, die heeft de beslissing al gebracht. Naar wat er op Golgotha is gebeurd, kan het definitieve einde komen. Want de beslissing, die is al gevallen. Want op Pasen heeft de Heere Jezus getriomfeerd over de boze en over de machten van de dood en van het graf. En Petrus, hij leeft in het besef dat de verschijning van de Heere Jezus Christus op de wolken spoedig zal kunnen komen. Het einde staat als het ware al voor de deur. En daar wijst hij die gemeente in Azië op. En dat vraagt ook een levenswijze overeenkomstig de ernst van de situatie. Die kleine resterende tijd dient goed gebruikt te worden. Nog even en dan zal de Heere Jezus terugkomen. Denk maar, en dat voorbeeld is misschien wel eens vaker gebruikt, aan de Tweede Wereldoorlog. Dat was er de zogenaamde D-Day. Toen de verzetstroepen geland waren in Normandië. Ja, toen was uiteindelijk was de beslissing eigenlijk al daar. De Duitsers die zouden het gaan verliezen, die konden het gewoonweg niet meer winnen. En werden steeds verder teruggedreven. Het was nog een kwestie van tijd voordat daar zou komen de V-Day. De dag van de victory. De dag van de overwinning. Nou, zo ligt het nu ook met de wereldtijd. Die day is al geweest, de dag van de beslissing. De Heere Jezus Christus die heeft getriomfeerd over de Satan, over de dood en over het graf. En de wereldklok wijst 11:55 aan. Nog een kwestie van enkele ogenblikken en hij zal terugkomen. En het mag toch uiteindelijk allen die de Heere Jezus Christus nog niet kennen, mag het toch wel tot spoed gaan manen. U hebt geen tijd meer te verliezen. Er is haast bij geboden. En alles waar je zo in op kan gaan, en alles waar je zo druk in bent, leg het maar eens aan de kant. Aan de gedachte al voor het werk volgende week. De bezigheden in het gezin. Een tentamen die moet worden voorbereid. Er moet iets nog belangrijker zijn. Dat is dat we in het heden der genade leven. En dat de Heere de wijzers van de klok nog niet heeft stilgezet. Maar haast u dan ook om uw levens wil. En besef dat de tijd voorts kort is. En u, jij die Christus nog niet kent, als je borg en als je middelaar, smeek toch om wederbarende genade. En zou het dan niet de tijd zijn om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus? En om een veilige schuilplaats te zoeken achter zijn vleugel? En om bekleed te worden met de klederen van zijn borggerechtigheid? Wie de Heere Jezus Christus nog niet kent, wie nog niet heeft geleerd in waarheid om te schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Nee, die kan niet met een gerust hart het einde tegemoet gaan. Want voor hem zal het einde vreselijk zijn. En zal daar de buitenste duisternis wachten. En zal dat einde het begin zijn van de eeuwige Godverlatenheid. O, laat die waarschuwing van Petrus uw hart dan mogen verbreken. Laat het u dan als een schuldenaar op de knieën voor God mogen brengen. En laat het u dan mogen uitdrijven tot de troon van Gods genade om barmhartigheid te verkrijgen. Want uitstel is niet mogelijk. Dat snappen jullie ook, jongens en meisjes. Stel je voor dat je in een huis zit dat in brand staat. En dan hoor je ineens de stem van buiten: je moet zo snel mogelijk naar beneden en uit het huis gaan. Nou, dan begrijp je zelf ook dat je je spelletje niet kan afmaken. Dat je niet zomaar van allerlei spulletjes kan gaan verzamelen om die nog eens mee te nemen. Nee, dan moet je zo snel als je kan naar beneden en het huis uit. Nou, zo ligt het hier als het ware ook. De mens bevindt zich op de wereld. Die ligt onder het oordeel van God. En straks zullen de elementen van deze wereld brandende vergaan. Wie dan nog meent buiten de Heere Jezus te kunnen leven. Wie meent het zonder de Heere Jezus wel te kunnen. Wie denkt zonder te delen in zijn gerechtigheid het nieuwe jaar in te kunnen gaan. Die vergist zich. En als er één dag in het jaar is. Dat ons toch wel bepaalt bij het naderende einde. Is dat toch wel oudejaarsdag? Als straks opnieuw een bladzijde wordt omgeslagen. En het wereldboek bijna uit is. En Petrus drukt het ons op het hart. Wees toch gewaarschuwd. Want het einde is nabij. En wie nog nooit heeft leren schuilen achter dat zoenbloed van de Heere Jezus Christus. Wie nog nooit werkelijk de zaligmaker nodig heeft gekregen. Ja, die zal dan toch voor eeuwig zonder God zijn. En dat is weer een jaar dichterbij gekomen. Dan legt toch de klem des te sterker neer of wij gereed zijn. O, weet toch. Dat die Christus u vanavond toch weer wordt voorgesteld. Dat u wordt gewezen op zijn wonden, waarin er vergeving ligt voor uw zonden. En dat hij je wordt voorgesteld in zijn genoegzaamheid. Dat zijn bloed genoeg is tot verzoening van de zonde van de grootste der zondaren. En dat hij je wordt aangeprezen als die zalig maakt. Die gewillig is, die bereid is om de grootste der zondaren op te rapen uit de verlorenheid. Laat deze woorden toch tot u doordringen. En besef ook de ernst ervan. En drink ze nou vanavond niet weg. En knal ze vanavond nog minder weg. Want zal ook het uiteinde van het jaar niet in het teken moeten staan van het naderende einde. En dat vanuit dat besef ook de oudejaarsnacht dient te worden doorgebracht. Vanuit dat besef, ja, ben ik bereid. Als mijn einde daar is, ben ik er klaar voor als de Heere Jezus Christus terugkomt op de wolk. Want in Petrus 4, in 1 Petrus 4, klinkt de echo van de woorden van Johannes de Doper, die het heeft uitgeroepen. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En hoort u. Hoe daarin de waarschuwing ligt. Maar niet alleen. Hoe daarin ook de vertroosting ligt. Want het einde van alle dingen is nabij. Dat wil ook zeggen het einde van de wereld van na Genesis 3. Is spoedig nabij. Er komt een einde aan het leven dat door de zonde getekend is. Zo mogen die woorden van Petrus ook iets van een overwinningsroep hebben. Een roep van triomf. Het einde is nabij. Het einde van alle dingen. Straks zal voorgoed een einde komen aan het leven van de zonde. En de gevolgen van de zonde. Een einde aan al de pijn. Een einde aan al de druk. Een einde aan al de spanning. Aan het gemis. Aan het leed. Aan het verdriet. Een einde aan de zonde. aan die dubbelzinnigheid, die dubbelhartigheid, aan die oneerlijkheid, aan die onoprechtheid. En dan mag toch, kind van de Heere, voor u tot troost zijn, ook het einde van de zonde in uw leven. Dan nooit meer zult zondigen. En nooit meer God zult lastigen. Maar dat u in alles de Heere zal bedoelen. En in alles de Heere dan zal mogen groots maken. Ja, het einde van alle dingen is nabij. En dat bepaalt toch bij de noodzaak om voor dat einde bereid te zijn. Dat is onze tweede gedachte. De noodzaak om bereid te zijn. Dan lezen we in het vervolg van onze tekst. Wat er als het ware drie dingen staan opgeschreven. Als we het daar dan lezen. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte der zonde bedekken. Drie zaken worden daar genoemd. Allereerst nuchter zijn. Bedoelt Petrus daarmee niet te veel drank op? Nou, dat is niet de betekenis van deze tekst. Alhoewel daar wel natuurlijk een les in ligt. Want daar is nog nooit iemand beter van geworden. Wat dat betreft inderdaad, wees ook daarin maar nuchter. Maar hij bedoelt hier wat anders. Het gaat hier uiteindelijk om het gevaar van een eschatologische geestdrift, waarbij het alledaagse van nul en geenerlei waarde wordt geacht. Nou, daar komen we toch tegen in de geschiedenis. Mensen die naar Jeruzalem zijn getrokken, omdat ze dachten dat de Heere Jezus Christus zou terugkomen. Of mensen die met het huwelijk hebben gebroken, die met werken zijn gestopt, om met soortgenoten bij elkaar te gaan zitten en te wachten op die ene dag die door een leider is vastgesteld dat de Heere zal terugkomen. Mensen die alles verzaken omdat Jezus snel zou terugkeren. Nou, Petrus wil nou met die oproep tot nuchterheid voorkomen dat de lezers van zijn brief zo opgewonden raken over de naderende komst van Christus, dat ze hun verantwoordelijkheden in dit leven niet meer nemen. Wat overspannen geestdrift vertroebelt een helder inzicht tegenover het naderende einde. We mogen de dingen van het hier en nu niet links laten liggen. God geeft ook hier verantwoordelijkheden en taken. Wie zo gericht is op het naderende einde, dat hij zijn taken, zijn werk op de aarde niet meer doet, die handelt in strijd met de wil van God. Voorbereiding op het naderende einde, dat gaat samen met het bezig zijn met de taken waartoe de Heere ons roept. Dat is het eerste wat in het woord nuchter ligt. Er ligt nog wat anders in. Want weet u het nog? Wie waren de lezers van deze brief? Inderdaad, christenen uit de heidenen. Zij die kort geleden tot het geloof waren gekomen. Nou, dan kun je toch voorstellen dat de omgeving een beetje vreemd tegen die christenen heeft aangekeken. Hoe kan dat nou dat die buurman, dat het familielid, dat die werknemer ineens zo anders is geworden? Sommigen zullen wat meewarig hun hoofd hebben geschud en hebben gezegd: joh, wat is er nou met jou aan de hand? Je doet tegenwoordig zo vreemd. En ik zie je daar nooit meer en je komt daar nooit meer. Wat is er eigenlijk met je gebeurd? Ben je eigenlijk wel goed bij je hoofd? Zo kun je toch niet in het leven staan? Woorden die we vandaag de dag ook horen. Wie leeft naar het woord van God, die wordt niet voor vol aangezien. Die staat niet met zijn beide benen in dit leven. En dan kun je te horen krijgen van: denk nou eens nuchter na. Het is wel 2010 hoor. En dan denk je toch niet meer zo. En dan doe je toch niet meer zo. We weten toch vandaag de dag wel beter. We zijn toch modern geworden. En we hebben toch ook de wetenschap. En zo zijn ze er. Het zou zelfs kunnen dat ze er zo vanavond in de kerk zitten. Die zo de grens overgaan. Naar 2011. Maar uiteindelijk getuigt dat nu van een gebrek aan de realiteitszin. Want echte Bijbelse nuchterheid ontstaat daar waar de dingen in het licht van het naderende einde worden gezien. En die nuchtere kijk op de dingen geeft ook een andere invulling aan het leven. Dan gaat het niet meer om meer, meer en nog eens meer. Om steeds maar luxer en steeds maar groter en steeds maar duurder. Om mee te gaan met alle trends van deze wereld. Met alle ontwikkelingen van de tijd. En dan besef je hoe betrekkelijk dat uiteindelijk is. En als de Heilige Geest je leven plaatst in het licht van het naderende einde, dan kun je ook met zoveel dingen van deze wereld niet meer mee. Want dan ben je nuchter geworden. En zie je waar het op aankomt. En die nuchterheid, die is dan ook nodig om recht te kunnen bidden. En dat is het tweede. Want waar de zaken scherp worden gezien, en waar een mens nuchter is, daar kan er recht worden gebeden. Want het naderende einde, dat wil dus ook brengen tot die herhaalde overgave aan de Heere in het gebed. En bidden maakt klein en brengt je in de afhankelijkheid. En is het opvallend wat Petrus daarin zegt. Hij spreekt dan over waakt in de gebeden. De nabijheid van het einde, dat vraagt verhoogde paraatheid. De Heer Jezus heeft er dikwijls toe opgeroepen als hij spreekt over zijn wederkomst. Maar ook dat gedeelte dat we al eerder hebben aangehaald. In Matteüs 26, als hij het daar ook zegt, als hij dan terugkomt en hij vindt zijn discipelen slapende, waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. Waakzaamheid, dat is dus ook nodig om bereid te zijn voor het einde van alle dingen. Denk maar jongelui aan een soldaat die op wacht staat. Nou, het is toch van belang dat zo'n soldaat zijn werk ook goed doet. Maar dan moet hij ook beschikken over goede communicatiemiddelen, zodat hij goed kan communiceren met het hoofdkwartier. En een soldaat kan zijn wachtwerk alleen maar goed doen als die communicatiemiddelen ook goed deugen. Stel je eens voor dat hij indut. Of stel je eens voor dat het hoofdkwartier hem niet kan bereiken. Dan zijn de gevaren toch niet van de lucht. Of juist andersom. Dat hij het hoofdkwartier niet kan gaan bereiken. En hulptroepen kunnen niet worden ingeschakeld. En het leger kan niet in staat van paraatheid worden gebracht. Nee, die communicatie met het hoofdkwartier, die mag geen blokkades kennen. En dat geldt nu ook voor de christenen. Waakzaamheid in het bidden, dat betekent nu ook doorgaan met bidden, aanhoudend bidden. Want wie zijn gebedsleven verwaarloost, die verliest ook de waakzaamheid. En ook als het gebed niet wordt verhoord, en ook als het lijkt alsof de hemel van koper is, toch aanhoudend blijven bidden, steeds opnieuw smeken, steeds opnieuw gaan tot de troon van Gods genade. Want zo trekt de Heer uiteindelijk toch ook zijn kinderen op zich aan. En dan het laatste. Die liefde. Want een intens gebedsleven leidt ook tot onderlinge liefde. Een slordig gebedsleven doet de liefde ook verkouden. Maar het gebed, dat doet er ook gevoelens van boosheid verdwijnen. Wie bidt voor een ander, die krijgt ook hart voor een ander. Maar vooral, hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonden verdwijnen. bedekken. En daarin komt alles samen. Nuchter zijn is nodig. En zonder waakzaamheid in de gebeden kan het niet. Maar bovenal dient die Bijbelse nuchterheid en de waakzaamheid in de gebeden te leiden tot de onderlinge liefde. Die onderlinge liefde die dient nou zo kenmerkend te zijn in het midden van de christelijke gemeente. En juist met het oog op het naderende einde dienen ze elkaar vast te houden. En die lijn zien we toch vaker, door heel het Nieuwe Testament heen. Dat bekende hoofdstuk 1 Korinthe 13, het loflied op de liefde. Als Paulus in Galaten 5 gaat spreken over de vruchten van de geest, dan noemt hij daarin toch ook de liefde. Als de Heere Jezus in Johannes 15 gaat spreken over de ware wijnstok en de ranken, dan klinkt daarin ook het liefdesgebod. Dat men elkaar lief heeft. En dan spreekt onze Statenvertaling van vurige liefde. Misschien was het beter geweest om het te vertalen met aanhoudende liefde. Aanhoudende liefde. Want de lezers van die rondzendbrief die bevinden zich in een moeilijke situatie. De onderlinge liefde zal op de proef worden gesteld. Er komt een tijd van vervolging en van verdrukking. En daarom wil Petrus de duurzaamheid van de liefde onderstrepen. Want de onderlinge liefde die mag niet afhankelijk zijn van iemands stemming. Van iemands gevoelen. Nee, de ander die dient op deze liefde te kunnen rekenen. Christenen hebben elkaar lief te hebben. Kinderen van God, die weten van die gemeenschap der heiligen. Waarin er ook liefde tot elkaar is. Dat zou toch ook vanzelfsprekend moeten zijn. Samen lezend uit dezelfde Bijbel. Samenkomend onder hetzelfde woord. Samen op hetzelfde aangewezen. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En zulke liefde, zegt Petrus, bedekt nou een menigte van zonden. Dan kun je wat hebben van elkaar. Dan is er begrip voor elkaar. Dan is er meeleven met elkaar. En je bent er voor elkaar. En je gelooft ook het beste van elkaar. En alles wordt ook getracht om het goede gerucht van de ander te verspreiden. Hoe was het in het afgelopen jaar? Nou, wie een beetje de kerkelijke pers volgt, heeft splijtstof genoeg gezien. Daar zien de Statenvertaling, de Nationale Synode, kerkelijke vergaderingen. Het was dikwijls hete hoofden en koude harten. En de een die was nog degelijker dan de ander. En de een die was nog meer voor de waarheid dan de ander. En er was geen begrip voor elkaar. Er was geen luisteren naar elkaar. Er was het wantrouwen over en weer. Het verdacht houden van elkaar. En hoe lag het in de gemeente van Damwoude? Was daar die onvoorwaardelijke liefde voor elkaar? Was daar die betrokkenheid op elkaar? Of was daar het wantrouwen van alle kanten? En werden de mensen in hokjes gestopt? En was er alleen maar liefde voor de ander, als die hetzelfde als u dacht, en als die paste in uw straatje? En als die hoorde bij uw soortgenoten. en gaf het blijdschap. Als het werk van de Heere mocht worden opgemerkt in de harten van een ander. Want die onvoorwaardelijke liefde, die bedekt vele zonden. En het geeft ook een band met elkaar. Dan geef je niet meer hoog op van jezelf. Maar dan geef je hoog op van die ander. En ware liefde, die kan het zwakke, het gebrekkige, het tekort van een ander ook bedekken. Ja, echte liefde kan ook tegen een stootje. En echte liefde kan ook wat hebben van een ander. Ja, die ware onderlinge liefde, die komt toch ten diepste voort uit die liefde die van God is. Want het staat er in Gods woord dat de liefde menigte van zonde zal bedekken. En toch, er moet nog één ding bij. Want de liefde tussen Gods kinderen onderling, hoe groot het ook is, het kan nooit de zonde schuld van een ander wegnemen. Dat kan alleen het bloed van de Heere Jezus Christus. Onderlinge liefde is ook belangrijk. En dat is ook een kenmerk van het ware geloof. Maar uiteindelijk gaat het om de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En dat is die zichzelf weggevende liefde. Die zichzelf wegcijferende liefde. Die zichzelf ontledigende liefde. Die zichzelf altijd, mag ik het zo met eerbied gesproken zeggen, altijd maar weer op de tweede plaats zet. En zich richt op de ander. En daarom gebruikt Petrus ook dat woordje agape voor liefde. Want dat is in de Bijbel het woord voor liefde als het gaat om Gods liefde in Christus Jezus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij die uit liefde zijn zoon gezonden heeft. En zijn zoon die zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd. Die zichzelf ontledigd heeft uit liefde. Die koos vrijwillig voor die weg van vernedering die hij moest gaan. Die zichzelf gegeven heeft aan een wereld verloren in schuld. En hij werd veracht. En hij werd bespot. En hij werd bespuugd. En ze hebben hem uit haat aan het kruis laten nagelen. En wat kwam daar? De liefdeloosheid van de mens ten volle tot uiting. Maar wat blijkt daar ook? Gods liefde in Jezus Christus voor zondaren. Want aan het kruis, daar blijkt dat de liefde, Gods liefde in Christus, een menigte van zonde bedekt. Het is zondaarsliefde. Liefde tot vijanden. Die alles hebben verbeurd. En alles hebben gezondigd. En voor hen gaf de Heere Jezus zich aan het kruis. En voor hen stortte hij zijn bloed. Zeg, weet je het nog? Hoeveel het er waren. Heb je ze geteld vanaf 1 januari? Ze waren toch niet te tellen. Al die zonden. Al die ongerechtigheden die je hebt bedreven. Ach, noem ze maar op, het waren er toch zoveel. En dan bovendien de zonde waar je nog blind voor bent. Waarvan je wel mag bidden, Heilige Geest, ontdek mij ook aan mijn zonde. Opdat ik mijn zonde ga zien en ook mijn schuld ga inleven. Maar nog meer mag klinken. De boodschap van Gods liefde. In Jezus Christus. Al uw zonden. Welk het ook waren. Al uw ongerechtigheden. Hoeveel er ook waren. En al uw verkeerdheden. Al uw misdrijven. Het bloed van Jezus Christus rein. Het offer van Jezus Christus is genoegzaam. Tot verzoening van al die zonden. Het bloed van Jezus bedekt een menigte van zonden. bloed van de Heere Jezus. Het is genoeg. En dat bloed, dat is nou Gods antwoord op al uw en jouw zonden. En als je dan terugziet over het hele het achterliggende jaar, ja, roep het maar uit tot God. O Heere Jezus Christus, dat uw bloed toch mijn schuld voor God mogen bedekken. En dat toch uw bloed gedruppeld mag worden op mijn zondaarshart. Van dat bloed, ja, als dat bloed de menigte van uw zonden heeft bedekt, dan kunt u onderweg naar het einde dat nabij is. Want dan wordt dat voor u echt een nieuw begin. Amen.